dat blijft.
Hij belooft ons een blakende gezondheid, alle ruimte voor creativiteit, een oplossing voor de klimaatproblemen en voor iedere burger een basisinkomen. Tja, als iets te mooi klinkt om waar te zijn, dan is het dat meestal ook, toch? Nou, we duiken vannacht in het leven van Sam Altman, de man achter OpenAI en ChatGPT. Een nieuwe biografie noemt hem het gezicht van de AI-revolutie. Welke macht heeft Altman over de ontwikkeling van AI? En wat betekent het voor ons dat één man zoveel macht heeft? Daar ga ik het over hebben met Marleen Sticker. Zij is internetpionier, oprichter en directeur en bestuurder van Waag Future Lab. Welkom Marleen, heel fijn dat je bij ons bent. Net noemde ik natuurlijk al wat termen. Ik wil ze toch even nagaan. ChatGPT, vertel, wat is dat?
Ik denk dat dat het bekendste is en dat heel veel mensen daarmee spelen. en daar allerlei vragen aan stellen. Dus ChatGPT is een voorbeeld van kunstmatige intelligentie, of artificiële intelligentie wordt dat genoemd. En dan de nieuwe variant, want artificiële intelligentie bestaat natuurlijk al veel langer. Er wordt al heel lang over gesproken. Maar in de afgelopen jaren, je zou kunnen zeggen sinds ChatGPT met name, omdat mensen dat zo leuk vinden om ermee te spelen, en er allerlei toepassingen zijn gekomen. Deze nieuwe variant is waarbij, dat wordt dan large language models genoemd, er zoveel data verzameld wordt en er zoveel rekenkracht verzameld wordt, dat het zelflerende systemen worden. En dat heeft een grote doorbraak veroorzaakt. Waardoor mensen nu, je kan de ChatGPT, maar allerlei variaties erop, die kunnen echte teksten maken, alsof je met ze in gesprek bent, alsof het systeem daar echt taal beheerst. Dus het is soms een beetje verwarrend, maar wat uiteindelijk artificiële intelligentie doet, is waarschijnlijkheid. Zijn eigen waarschijnlijkheidsmachines. Het blijft calculeren. Het blijft,
zeg maar, wat bedoel je met waarschijnlijkheid? Data. Wat bedoel je daarmee?
Nou, sommigen raken in de war. Dan denken ze, ik vraag wat aan ChatGPT of ik vraag wat aan chat, zeggen ze. Vaak zijn het mensen praten over dat het hun vriend is of hun geliefde is geworden. Mensen willen mee gaan trouwen zelfs. En alle rare varianten erop. Ze veronderstellen dat daar iets als iets mens zit die ook iets voelt en ook iets denkt en ook beredeneert en nadenkt. Maar het is een machine die data verzamelt en op basis van allerlei berekeningen de voorspelling doet dat dit woord na dit woord komt. Dus het doet voortdurend de beste aanname van wat een goede zin wordt. En dat is waanzinnig interessant. Dat is echt heel bijzonder. We raken ook allemaal van in de war en staan dan zeer van onder de indruk. Maar het heeft geen bewustzijn, om het maar even te zeggen. Dat vind ik vaak heel erg lastig, dat mensen dan allerlei dingen aan gaan toeschrijven. Nou, ik ben zelf.
Gebruik je het wel eens?
Ja hoor, ik ben ook nieuwsgieriger naar. Je kan natuurlijk nu ook. Je hebt ook de combinatie dat je het. Je tekst invoert en dan komen er plaatjes uit. Of je kan van alles. Je hebt de visuele variant. En je hebt natuurlijk nu toepassingen van. Deze variant heet dan generatieve AI. Dus iets wordt gegenereerd op basis van een prompt of een vraag die je stelt, of instructies die je geeft.
En het gaat erom dat je de goede vraag ook stelt, de goede prompt.
Ja, je kan ook in dialoog blijven en dan kan je elke keer zeggen, nee, zo bedoel ik het niet. En dat blijkt ook heel vaak, dan komt er iets uit wat niet klopt. En dan zeg je, ja, maar dat klopt niet. Oh, dat spijt me. Het heeft heel netjes geleerd, heel braaf en ook heel bescheiden te zijn. Oh, dat spijt me enorm.
Maar Leen, ik weet nu nog steeds niet waar je het voor gebruikt, want daar ben ik nog nieuwsgierig naar.
Sowieso natuurlijk om er iets van te vinden, vind ik dat je het moet kennen. Dus,
okay.
Dus ik wil natuurlijk weten hoe het werkt. Heel in het begin heb ik mezelf als opgezocht. Dat levert dus allemaal onzin op, ook grotendeels.
Wat zeiden ze? Wie was je?
Nou, er worden mij boeken toegeschreven die ik niet heb geschreven, of samenwerkingen die ik niet heb. Dat is het lastige. In dit geval het is ook wel wat heet dat ook wel fabuleren. Dus er wordt ook heel veel verzonnen. En je kan het dus heel goed gebruiken om net te doen alsof jij een dissertatie hebt geschreven op een bepaald onderwerp. En mensen worden daar steeds beter in. Dus je ziet ook dat ChatGPT en andere variaties wordt gebruikt voor desinformatie. Er worden beelden gekoppeld met aan taal.
Dat gebeurt dus ook al. Desinformatie wordt verspreid daardoor.
Ja, desinformatie is een heel groot probleem. Maar ook wat dan fabuleren heet. Dus het lijkt alsof het waar is. Want het doet zich voor. Alsof je denkt, van, nou, het is gewoon een goed geschreven tekst. En er zitten ook echte citaten bij, met notenapparaat. En dan als je iets verder zoekt, dan blijkt het allemaal niet waar te zijn. En als je het dan vervolgens in dialoog gaat, zeg maar, dat klopt toch niet. Zegt, oh, dat spijt me dan weer enorm. Dus het is een hele rare soort rare werkelijkheid waar je in springt als je wat dieper daarop ingaat. Maar je kan het ook voor heel veel leuke dingen. Je kan er gedichten door laten schrijven. Nou, ik denk dat de luisteraars
Sinterklaas gedichten volgens mij, hè, iedereen.
Ja, ik vond dat rijm niet zo heel erg fantastisch, maar ja, je ziet wel heel veel vaak al snel als mensen het gebruikt hebben voor brieven schrijven.
Je ziet het meteen aan de mailtjes. Ik zie dat meteen.
Ja, je herkent het echt. Je zit een bepaald soort taal en stijl.
Maar het was wel, ik denk nog aan de tijd dat het gelanceerd werd, volgens mij 2022, gelijk 100 miljoen gebruikers.
Ja, inmiddels 300 miljoen.
Precies.
Ja.
Wat zegt dat?
Nou, dat we dat allemaal een hele leuk vinden om te gebruiken. Mensen het ook heel nuttig vinden in sommige gevallen. Je ziet ook dat er nu al banen veranderen. Dus het ondertitelaars bijvoorbeeld. Als je kijkt, het ondertitelen gaat niet zo best. Ik weet niet of je dat wel eens aanzet.
Zeker, ik erger me heel vaak.
Ja, dan gaat dat echt heel erg mis, omdat het niet echt de Nederlandse taal goed beheerst.
Daar gaat iets voor komen, hè? Volgens mij Nederlandse taalmodellen.
Wat wel natuurlijk heel belangrijk de vraag is, van wie is nou AI? Dus, en in dit geval, als je dus ChatGPT gebruikt, dan zie je dus een Nederlandse taal, maar het is van een Amerikaans bedrijf.
Je zegt ook op zijn Nederlands, hè? AI. Ik zeg AI, maar je zegt AI.
Oh, ja. KI, kunnen we ook zeggen, kunstmatige intelligentie, om het toch goed te doen. Sorry, ik moet dan AI eigenlijk blijven zeggen.
Nee, helemaal niet.
Ja, maar het is is hier in Nederland wel bedacht van, misschien moeten we ons eigen taalmodel hebben. Large Language Model. Dus dat heet GPT-NL. En is net aangekondigd dat er voldoende goede woorden zijn verzameld. Dus tokens om het model te trainen. Dus dat gaat nu van start. Dus over een aantal maanden, half jaar vermoed ik dat we een Nederlands taalmodel kunnen gebruiken, wat getraind is op Nederlandse bronnen. En we mogen hopen, want dat weet ik nog niet alles over, dat het dan ook in publieke handen blijft. Dus dat niet een privaat bedrijf onze taal gaat beheren. Maar dat iets is wat je dan zou kunnen zeggen, gemeenschapsdienst wordt, wat voor iedereen toegankelijk is.
Wanneer weten we dat? Of dat gaat gebeuren?
Nou, je ziet in een beetje in Nederland wil men ook zwaar gaan inzetten op artificiële intelligentie. Dat geldt ook in Europa overigens. Men ziet het ook als een strijd. Met name onder andere door Sam Altman en anderen. En ook de Musks van deze wereld.
Ik zie je schuin kijken naar het boek.
Maar het is het belangrijkste in mijn optiek is dat het dus niet in handen van private partijen komt. Voor zover dat je het echt alleen maar gaat toepassen voor dingen die echt zinvol zijn. Het heeft namelijk een waanzinnige hoeveelheid energie nodig. En we verergeren onze klimaatproblemen alleen maar enorm. Dus de afweging, zet ik AI voor iets in of niet? Dat hoort een zelfsoort afweging te zijn, of je wel of niet landbouw of veestapel hebt. We zeggen ook niet van, je kan onbeperkt bouwen. Je moet overal een milieueffectenrapportage voor doen.
Dus wij als consumenten moeten heel bewust ook zijn in dat gebruik.
We moeten bewust zijn wat we doen. En alleen al een zoekactie of een leuk Sinterklaasgedicht heeft ik wil niet dat iedereen meteen een soort vliegschaamte en ook een AI-schaamte heeft. Maar we moeten wel samen als in Nederland, in Europa, nadenken over wat we nou wel en niet willen met die artificiële intelligentie.
Laten we naar Sam Altman gaan. Ja. Hè? Hij is natuurlijk in Silicon Valley is hij opgekomen. Hij was een Stanford, Universiteit Stanford drop-out. Wat kan je vertellen over zijn opkomst?
Ja, dat is grappig dat een drop-out van Stanford, dat betekent dat je dus, en dan moet je vaak ook nog heel briljant in wiskunde zijn. En dan, dat is een droomstart voor iedereen die miljardair wil worden in de Silicon Valley. En het boek zit er ook vol van vrienden van hem die allemaal precies hetzelfde hebben gedaan. Of Peter Thiel, een van zijn grote helden en met wie hij heel veel samen heeft gewerkt. Een van de oprichters van PayPal, een van de grote miljardairs.
Een van de schelschieters ook van Trump, hè, volgens mij.
Van Trump onder andere, ja. En een van de initiatiefnemers ook van OpenAI, samen met Musk en Altman. Ja, Altman is een drop-out, klopt. Hij gaat een start-up beginnen, dat heet Looped. En dat wil dan de locatie, dat iedereen permanente locatiegegevens deelt. En dat heeft hij dan het idee dat heel erg leuk wordt voor sociaal media netwerken. Dan valt het op dat iedereen dat toch qua privacy niet zo gemakkelijk vindt. Dus dat bedrijf dat doet in een paar jaar. Ze worden gesteund ook vanuit Y Combinator. Dat is een grote start-up accelerator, zoals het dan heet. En het bedrijf loopt niet. Dat wordt aardig beschreven. En toch, op een gegeven moment wordt het toch doorverkocht voor 40 miljoen. Dat kan alleen maar in de Silicon Valley. Een bedrijf wat niet loopt, wordt dan ergens onderhands in een ander bedrijf gestopt.
Waarom zeg je dat? Dat kan alleen maar in Silicon Valley vertellen?
Ja, het is fascinerend, dat hele boek. Het is één grote kluwe van mensen die in elkaar investeren, die in elkaars boord zitten. Het is echt...
Dat viel mij ook op. Het zijn echt namen die steeds terugkomen. Enorm netwerk. Ik vind het erg om te zeggen, maar het is incestueus. Voelt het bijna aan.
Mafio's, ja. Misschien wel.
Ja.
Ik vraag me echt af hoe dat spel daar gespeeld wordt. En het is ook daardoor eigenlijk niet om doorheen te komen, dat boek. Omdat je zoveel namen, maar de hele tijd weer terugkerend in elkaars netwerken zitten. Maar dus als je een bedrijf eigenlijk zou failliet kunnen gaan, maar je kan natuurlijk ook weer onderbrengen in een bedrijf, ander bedrijf die daarmee weer geen belasting hoeft af te dragen, omdat hij daarmee iets kan afschrijven. Ik weet niet, dat spel wordt op die manier grotendeels gespeeld. En hij loopt dan toch nog met 5 miljoen weg. Dus hij is toch een hele succesvolle mislukkeling op dat moment.
Hoe verklaar je dat hij dan toch met die 5 miljoen weg kan lopen en dat hij dan weer toch doorgaat?
Nou, hij is op dat moment, terwijl hij nog met dat loop bezig is, is hij ook al adviseur bij Y Combinator. En dat is hij heel, daar is hij heel erg goed in. Dus het is iemand die miljarden bij elkaar heeft gevonden voor allerlei start-ups, voor zijn eigen projecten. Maar met name in die eerste jaar is hij dus, is hij daar eerst adviseur. Dan wordt hij daarna ook de opvolger. Gaat hij het ook echt uitvoeren als CEO van Y Combinator. En daar heeft hij ook een groot deel van hij is zelf 1,7 miljard waard, is de laatste stand van zaken. Hij investeert in iets van 400 bedrijven. Dus het is iemand die als business angel, zoals hij zichzelf graag ziet, is hij heel
business
succesvol.
Business angel?
Ja, in de zin dat hij vroeg in bedrijf stapt. En dat dan ook heel erg, zeg maar, de founders, zeg maar, de oprichters steunt. Dus niet later pas instapt, maar heel erg zich verbindt aan oprichters. Wat natuurlijk prachtig is. Dus gelooft in mensen met ideeën en daar graag dan daar steun aan geeft. En hij gaat echt voor iedereen op pad en brengt ongelooflijk veel geld binnen. Maar dat zijn dan de partijen.
Hoe verklaar je dat hij toch elke keer binnenkomt ergens, goede praatjes heeft, dingen voor elkaar krijgt? Hoe zou je hem beschrijven?
Ja, wat ik uit het boek, ik ken de man niet persoonlijk. Hoewel hij ooit, toen rondom ChatGPT, heeft hij een wereldreis gemaakt en is hij overal gaan praten. Hij heeft alle wereldleiders in ieder geval gesproken.
Heb jij hem ook gezien in Amsterdam?
Nee, daar was ik helaas niet bij.
Oké, ja.
Voor mij was het in Europa. Ik weet niet of hij Nederland heeft aangedaan trouwens. Maar hij wordt beschreven in het boek als iemand als zeer charismatisch. Als iemand met een voortdurend optimisme over wat er allemaal mogelijk is. Dan kom je langs in zijn ideologie terecht of zijn verhalen die hij vertelt. En mensen zijn bereid om dat te willen geloven.
Dus mensen geloven hem. Mensen geloven wat hij vertelt, wat hij verkoopt.
Ja, en hij is heel goed in dat netwerk. Dus hij verbindt mensen, hij maakt het kennelijk ook waar voor anderen. Dus het is iemand waar, als je Sam Altman binnenhaalt, dan weet je dat hij toegang tot bronnen heeft en tot partijen heeft. En als je iemand als Peter Thiel, investeert vaak samen met hem ook. Maar ik kwam aan het eind van het boek, dacht ik, het zal toch niet wezen. Maar dan kom je dus plotseling ook nog eens keer de broer van Kushner tegen. De schoonzoon van Trump. Ik denk, oh ja, natuurlijk, die hoort ook wel bij. Maar hij had het geld.
Maar je was verbaasd hoe je die naam las. Wat gebeurde er met je?
Nou, ik dacht, dat was echt. Ik had al zoveel namen voorbij zien komen. Waarvan je allemaal dacht van er gaat iets mis. Ik geloof deze. Ik ben heel veel namen beginnen allerlei bellen te rinkelen. Maar bij deze natuurlijk extra. Omdat die Kushner natuurlijk echt wel een heel, ja, in mijn ogen, foute persoonlijkheid is. Maar ook, daar zit allemaal Saoedi-Arabisch oliekapitaal achter. Je hebt de softbanks, je hebt de kroonprins van Saoedi-Arabië. Het is echt een wereld waar je. Als je daarin kunt bewegen, is het natuurlijk fijn voor je. Maar ik denk, je ziet ook wel dat hij, het was niet een liefhebber van Trump. Dus hij steunde Biden in de vorige.
En Obama volgens mij ook, hè?
Obama heeft bijgedragen ook aan de Super PAC voor Biden. Maar uiteindelijk, als Trump wint, dan heeft hij wel weer bijgedragen aan de inauguratie. Dus hij heeft wel een miljoen bijgedragen. Je ziet ook dat hij dan zegt, goed, hij is de president, dus die steun ik dan weer. Maar hij is nu wel bezig om weer democraten te steunen. Dus het is wel een iemand die nu, anders dan Musk en anderen die allemaal van democratisch aangehaakt waren, zeg maar, daar een beetje bij hoorden, is hij wel daarin nog steeds een democraat. Het is ook een heel socialistisch verhaal.
Hij is ook met die politiek,
verhaal.
Hè? Hij is ook met die politiek bezig altijd al.
Ja, hij heeft een poosje gedacht in 2018 dat hij misschien wel governor van Californië wou worden. En heel veel van zijn argumenten zijn steeds de mensheid. Hij gaat de mensheid redden. En hij gelooft in, ik hoorde jou net al zeggen, het universele inkomen. Dat hij wil mensen met AI bevrijden, zodat zij in een
De redding.
Als ze in een permanente flow van creativiteit kunnen komen. Het is een man met een enorme, krachtige visie, zou je kunnen zeggen. Maar ook eentje die toch wel heel ver van de werkelijkheid verwijderd is. En dat is een bubbel waar zij met elkaar in zitten.
Ik wil het zo nog hebben over zijn mensbeeld, hoe hij kijkt naar de mensheid. Maar ik wil nog even terug naar Silicon Valley. Hij had Loopt gedaan en daarna ging hij naar Y Combinator. Hij werd voorzitter volgens mij. Wat gebeurde er daarna? Want daarna kwam er nog meer succes. En ging hij de AI-business in.
Ja, dus vanuit dat Y Combinator, dat is een accelerator. Dus dan stop je zit kapitaal in start-ups. En op een gegeven moment heeft wat meer dat uitgebreid toen hij daar die belangrijke rol kreeg. En een daarvan was Y Research. Dus ook een fonds creëren voor research. En daar werden een aantal dingen in uitgedacht. Maar een daarvan was AI. En dat werd dus samen met Musk en onder andere Musk en onder andere Peter Thiel. Die hebben toen heel veel gesprekken met elkaar gevoerd en gepraat over de belang van AI. En toen hebben ze gezegd, we moeten open AI doen. En dat is op zich, ja, klinkt heel goed.
Ja.
Deze technologie moet voor de hele mensheid beschikbaar blijven. Dat mag niet door winstbejag worden beperkt. Ze hadden hele goede uitgangspunten daarvoor beschreven. Het werd ook een foundation. Dus het, werd niet dus het was niet aandeelhouderskapitaal wat ze daar bij elkaar brachten.
Dat klinkt heel idealistisch, hè, dit?
Ja, zeker. En ook in dit geval Musk, die heeft. Ze hadden iets van, als we een. Ze waren natuurlijk ook op dat moment, wie heel sterk was, en dat was Google met DeepMind. Dus die stonden al heel hoog in aanzien. Omdat zij met een AI hadden zij inmiddels het spel Go kunnen, een Go-speler kunnen verslaan. En dat werd wel gezien als echt een enorme doorbraak. Dus er was wel het moment van die doorbraken.
Hoe noemde je dat?
Het spel Go.
Go.
Ja, een complex spel. Waar een speler echt. Die kan je niet zomaar verslaan. Moeilijker dan schaken. In de zin dat er meer combinaties mogelijk zijn. Dus,
dat was een soort doorbraak. Dus
dat was echt een grote doorbraak. Ja. Dus Google en DeepMind stonden echt gewoon op de top. En daar zat. Dat was natuurlijk. Google was voor hun zoiets van. Dat is een kapitaal. Dat was al 800 miljard waard. Of dat bedrijf. In ieder geval, dat was natuurlijk gigantisch. Dus zij wouden een open versie van AI gaan leveren. En dat is.
Concurrent dan van Google, hè?
Ja, als concurrent van Google. Ja. En dat heeft een paar jaar. Dat was niet meteen succesvol. Maar wat wel interessant was. Denken van Musk ook. Van gaan er meteen een miljard geld in dollar voor ophalen. Dus het stond wel meteen op de kaart. En Musk heeft daar zelf iets van 50 miljoen aan bijgedragen. Dus men was wel van plan om het echt groots meteen aan te pakken. En pas in stap voor stap werd het eigenlijk vrij zielentogend nog wel spannend. En er gebeurden allerlei interessante dingen. Dus de eerste GPT, dus die systemen die ze hebben gebouwd. Maar de echte doorbraak was met ChatGPT, waar we het net over hadden.
Die 100 miljoen gebruikers gelijk.
Toen brak het door. En dat was natuurlijk een ongelooflijk interessant moment. Maar voor dat moment is Musk al uitgestapt. En daar is een conflict over hoe open.
Die twee hebben conflict met elkaar, hè? Musk en hij, ja.
Ja, nog steeds op de dag van vandaag.
Ja.
En wat Musk. Wat er gebeurde is dat er onder die stichting of de foundation die er is, is uiteindelijk toch een bedrijf ontstaan, een dochteronderneming. En daar heeft Microsoft iets van een paar miljard ingestopt. En die miljarden van Microsoft, die hebben inmiddels 49% eigenaar ook. Dus de vraag is, van is OpenAI nog wel zo. Het is weliswaar een stichting, maar daaronder hangt een BV. En daar zit grotendeels de waarde. En overigens betaalt betaalt men dus echt voor de rekenkracht van Microsoft, van Azure. De data, zeg maar de cloud mogelijkheden van Microsoft.
Maar ze begonnen idealistisch open. Maar hoe open kan het nu zijn met 49% voor Microsoft?
Maar dat is die discussie die er heeft plaatsgevonden. Dus Sam Altman is op zoek gegaan naar geld om voor die rekenkracht in te kunnen kopen. Je kan natuurlijk, als je heel veel data verzamelt, en het gaat over 1,7 miljard en weet ik wat, elke keer verdubbelt dat aantal tokens die dan verwerkt moeten worden, waar een model op getraind moet worden. Dat is heel veel wat dan heet CPU-kracht. Dus de grote vraag op dit moment rondom AI, het geldt voor iedereen die daarmee bezig is, wie heeft de compute, zoals het al heet, wie heeft de compute-infrastructuur om die modellen te trainen? En dat is waar die dochteronderneming voor is gestart. En daar is Microsoft heeft daar dus wel degelijk ook aandelen in gekregen. En ook alle mensen die daarvoor werken, hebben daar ook, de medewerkers hebben daar ook weer aandelen in.
Ik wil nog even gaan naar wat hij altijd zegt. Het gaat om veiligheid. En we investeren in omdat we het veilig willen houden. Geloof je dat, als hij dat zegt?
Ja, die hele beweging gaat steeds over dat het wordt gezegd dat AI de mensheid bedreigt. Dus het is dus de grootste bedreiging voor de mensheid.
Ja.
Het wordt ook altijd zo.
Banen worden overgenomen.
Maar vooral het idee dat AI
gaat zelf ons gaat besturen,
ons gaat overnemen. En dat het een soort eigen kracht wordt, een soort superintelligentie wordt. Die zo intelligent wordt dat het. En er zijn heel veel filosofen en denkers en computerwetenschappers die dat allemaal met elkaar een heel groot verhaal hebben opgebouwd erover. En dat elkaar ook steeds napraten dat dit gaat gebeuren en dat het al gaande is. En dus om het veilig te houden, en dat is. Dus aan de ene kant wordt steeds gezegd, het is heel erg gevaarlijk. Het is verschrikkelijk gevaarlijk. Maar omdat zij degene zijn die weten hoe het gemaakt wordt.
Ze creëren eigenlijk
naar hun luisteren.
Ja, ze creëren vraag eigenlijk.
Ja, dus zolang wij geloven dat het heel gevaarlijk is en we vertrouwen dat zij het in goede handen zullen houden, kunnen zij honderden miljarden ophalen.
Macht, het gaat om macht. Dus.
De hoeveelheid geld wat erin gaat, dat kan nooit. Dat is niet een normale business case. Het gaat eigenlijk over geopolitieke macht.
Ik wil even gaan naar Altman's kijk, wat het net al over de mensheid, hoe hij naar de toekomst kijkt. Een aantal teksten uit zijn biografie. En daar wil ik heel graag jouw reactie daarop horen. Artificial General Intelligence zal onvermijdelijk een uitbreiding van onze wil zijn, zonder welke wij ons gewoon niet onszelf voelen. Nou, dat is één. Studenten zullen gratis of zeer goedkope AI-leraren krijgen die hen slimmer maken en beter voorbereiden dan wie dan ook vandaag de dag. En deze is ook mooi. De prijs van goederen en diensten zal kelderen, aangezien AI het werk van juristen, grafisch ontwerpers en computerprogrammeurs grotendeels overneemt, waardoor mensen meer tijd kunnen doorbrengen in flow-toestand van het creatieve werk dat ze willen doen.
Ja, ik vind vooral die flow-toestand echt zo prachtig. Ja, het is.
Wat zegt hij hier eigenlijk? Hij zegt veel.
Het is zo merkwaardig. Het is zo moeilijk om je daartoe te verhouden.
Je pakt gelijk je hoofd vast.
Ja, dat is ook. Dus één is het dat artificiële intelligentie gaat alle banen overnemen. Dus arbeid wordt kapitaal, zegt hij op een gegeven moment ook. Ik denk, ja, maar dat willen we toch niet? Maar dat is alleen maar goed in zijn ogen. Want dan hebben we een universeel basisinkomen. En dan kunnen we gewoon, dat heeft hij dan echt iets van $13.000 of zo. Dan kunnen we allemaal, dat is dan ons inkomen allemaal, mensjes, zeg maar. Niet hij natuurlijk, niet Pieter Thiel, maar wij gewone stervelingen krijgen dan $13.000 per jaar, allemaal. En dan hoeven we echt niks meer te doen. Want alles wordt, daar hoeven we ook niet meer na te denken. Want we hoeven ook, als AI dat allemaal kan, dan hoeven wij ook helemaal niet meer naar school, lijkt mij. Dus het hele idee dat wij mensen iets zouden moeten leren, of dat wij ons zouden moeten ontwikkelen.
En ik denk aan de ongelijkheid in de wereld, hè?
Ja, maar het gaat altijd over de mensheid, hè? Dus dit is heel interessant.
Dat onderscheid, leg het uit. Hij heeft het dus niet over mensen, hij heeft het over de mensheid. Ja, dus daar zegt hij ook iets mee.
Ja, de mensheid is een soort abstractie. Dat is niet echte mensen. Het gaat ook niet over de mensen nu. Het gaat ook niet over de mensen die nu AI aan het trainen zijn, of de desinformatie en effecten daarvan, of over de deepfakes, of al die problemen die we nu hebben al met AI. Of mensen die nu de grote diefstal van al het creatieve werk, wat allemaal waarmee die AI's getraind worden, waar helemaal geen compensatie voor is gekomen. Daar gaat het allemaal niet over. Het gaat over de mensheid en een soort abstractie ooit, die ook toekomstige generaties, toekomstige mensen, Daar moet het allemaal voor doen. Het gaat over het is echt science fiction.
Doordat hij steeds ook over die toekomst heeft, onttrekt hij zich van de verantwoordelijkheid nu eigenlijk.
Ja, dat zie je ook altijd heel erg interessant. Dus men zegt er moet regulering komen. Oké, er moet regulering komen. En daarmee gaat hij dan op pad. Dan gaat hij tegen iedereen zegt zo gevaarlijk moet regulering komen.
Terwijl tegelijkertijd
zijn lobbyisten van OpenAI hier in Europa aan het lobbyen tegen regulering. Tegen de AI Act, zoals we die nu... Dus je ziet, het is echt dubbelspeak. Er wordt voortdurend een spel gespeeld met onze... Het is heel erg verwarrend. Een van zijn andere bizarre stappen was dat hij zei dat hij dacht dat het goed zou zijn als iedereen zijn iris zou scannen. Want dan zouden we dus gewoon geen fraude meer kunnen plegen. En dat was een bol waar je dan in keek en werd je iris gescand. En in ruil daarvoor kreeg je dan worldcoins.
Maar is dat echt een idee of is dat echt gebeurd?
Nee, dat is ook echt...
Mensen hebben een iris laten scannen en
kreeg... In Kenia onder andere, want in Amerika lukte dat dan niet vanwege privacy. En daarvoor had hij dan weer...
Hij naar Kenia.
Ja, dan heeft hij ook weer iets voor opgericht. Het heet dan de Tools for Humanity. Dus alles heet dan weer meteen humanity. Dus het is nooit het is nooit echt een betrokkenheid op de mensen nu. Een soort abstractie van de werkelijkheid.
Maar kan het zijn dat hij toch wel idealistisch is? Dat hij toch denkt van ik wil de mensheid helpen. Dat hij dat echt, misschien denkt hij dat wel.
Ja, dat is ook zo verwarrend aan de man. Want hij er komen heel veel van die socialistische gedachten naar voren. Als dat iedereen toegang tot die kennis moet hebben. Een van zijn nieuwste stappen was dat hij vindt dat je naast dan een universeel basisinkomen zouden we ook allemaal een stuk van die AI moeten hebben. Dat wij ook allemaal mede-eigenaar worden. En dat we allemaal dan een stukje compute zouden moeten hebben. Dus ja, dan denk ik, ik zou dat zo kunnen zeggen. Als mijn visie op AI is, dat moet zorgen dat het dus in handen van de samenleving is. En niet in de handen van private partijen. Dus heel veel van die opmerkingen, dat klinkt eigenlijk heel erg goed. En ondertussen gaat hij met Microsoft in zee en wil hij...
Dus hij zegt het ene mij doet het andere.
Ja.
Ik wil nog even naar wat stukken gaan. Ook nog meer toekomstmuziek voor hem. Het beeld dat hij het liefst de toekomst ziet. Regeringen zullen samen met particuliere industrie investeren in enorme datacentra, gevoed door goedkope kernenergie, die mogelijk wordt gemaakt door de geheimen van kernfusie te ontsluiten, die ook de krachtbron van de zon vormt. En AI zal stroom als elektriciteit, waardoor wij kanker kunnen genezen en de natuurkundige mysteries oplossen die ons aan deze planeet kluisteren. We zullen langer leven omdat ziekte één voor één zullen wegvallen. De mensheid zal een nieuw tijdperk van gezondheid en overvloed betreden.
Ja, dat is fantastisch. Teken ik voor meteen.
maar geloof je het? Is het realistisch?
Nee, wat ik heel lastig vind rondom het hele verhaal van AI, is dat je hebt de neiging om als mensen zulke overtrokken beelden, dan ga je helemaal in de contramine. Daar krijg ik echt enorme last van. En dan ga ik zeggen wat het allemaal voor ergs ook is. Hè. Dus dat is vervelend. Dan ga je dus zo'n verhaal contrast zeggen, het is verschrikkelijk nu en de hoeveelheid energie die daarvoor nodig is, die kunnen we helemaal niet ons voorloven en de macht, al dat soort dingen. Nou ja, er zijn natuurlijk toepassingen van AI die iets kunnen helpen, zeker bij het opsporen van kanker, bij het nieuw ontwikkelen van eiwitten. In heel veel domeinen kan AI wat opleveren, maar in heel veel domeinen ook niet. En het is geen kritische benadering die hij heeft. Hij probeert gewoon alleen maar een verhaal neer te leggen wat en kijk, alle technologieën zijn altijd met dit soort verhalen. Dat wij 4G, 5G, 6, 7, 8G nodig hebben om kanker op te lossen of om veiligheid te creëren. En we merken dat de afhankelijkheid van die technologie alleen maar steeds groter wordt. En midden in de tijd dat we met elkaar bediscussiëren dat we te afhankelijk zijn van big tech en dat we onze afhankelijkheid moeten afbouwen vanwege strategische autonomie, fietsen ze dat met die AI er weer in. Dus nog voordat je kan zeggen, wil ik dit wel, zit het al als co-pilot in Microsoft. En wat interessant is, is nu ook echt een open brief vanuit allerlei wetenschappers en hoogleraar van universiteiten uit heel Nederland die zeggen, we willen niet dat die technologie, die AI, al in de systemen zit die wij gebruiken.
Maar dat zit er dus al in, hè? Dat zit er al.
Ja, het lijkt alsof je die keuze niet meer kan maken. Het zit al in onze sociale media. Het zit al in. Dus er is geen keuze meer, omdat die industrie het ook gewoon al invoert. Nog voordat wij met elkaar hebben gezegd, of we dat eigenlijk wel willen. En zo krijg je dus ook allemaal het midden- en kleinbedrijven wordt ook tegen ze gezegd, je moet nu AI gaan gebruiken, anders loop je achter.
Dat dus wordt ook dat angstbeeld wordt ook steeds gevoed.
Het is heel raar. Dus het is een angstbeeld en het is een soort utopische, niet bestaande mogelijkheid dat er eeuwige energie zal zijn, dat AI als elektriciteit zal vloeien. Kernfusie, dus wat we nu zien.
Hij investeert daar ook in, hè?
Dat is zijn eigen bedrijf. Daar investeert hij groot in. Maar dus al die Microsoft, Google, Amazon zijn allemaal bezig met kernfusies. En zijn dus kerncentrales aan het bouwen. Kleinere dan wij kennen. Maar ja, is dat de veilige wereld waar wij naartoe willen? Of willen we. Dus, er is een enorme discrepantie tussen wat het werkelijk kost. Alleen al aan grondstoffen. Als we weten wat er aan grondstoffen nodig is. Aardmaterialen die uit landen komen. Afrika, Latijns-Amerika. De strijd tussen over Oekraïne en Groenland gaat over de grondstoffen die nodig zijn om in die computerinfrastructuur te bouwen.
Ja, hij spreekt zichzelf tegen. Maar ik wil even teruggaan naar de mensheid. Wat zegt wat hij wil over zijn mensbeeld? Er echt het gevoel transhumanisme. Wat denk jij? Wat is zijn mensbeeld? Wat haal je uit?
Er zit een hele beweging, dat heet dan effective altruism, transhumanisme, superintelligentie. En je ziet ook, heeft zijn eigen brein. Heeft hij
maar
al
dan moeten we even uitleggen, hè, wat transhumanisme is. Dat is toch.
Ik kan er iets meer over zeggen, want een van de dingen is dus bijvoorbeeld dat je het lichaam ervaart als iets vervelends, als iets lastigs. Dus het beeld is dat je jezelf, dat het brein, dat wij zelf eigenlijk ook een computer zijn. Dus wij zijn eigenlijk, we zijn een computer.
En het lichaam houdt ons tegen eigenlijk. Het
lichaam houdt ons tegen. De mens is echt beperkt. We zijn eigenlijk maar beperkte dieren. We kunnen niet zoveel. En daar moeten wij als transhumanisten moeten wij dus opgaan in die technologie. Dan zie je Neuralink van Musk, die ook allerlei implantaten in ons fysiek, in ons lichaam doet.
De documentaire op Netflix, hè, waar leven wordt verlengd.
Ja. En je ziet dat hele idee ook dat je als mens je kan uploaden. Hij heeft zichzelf al aangemeld voor een programma om zijn brein te laten uploaden. Heeft hij €10.000 al voor neergelegd. Maar hij investeert ook in langer leven. Je ziet die hele beweging gaat erover. Hoe kun je eeuwig leven? Hoe kun je de natuur overheersen? Hoe kun je de volgende stap in de verlichtingsdenken? Dat is ook een beetje het idee. We gaan als mens nog meer grip krijgen op dat we niet meer hoeven dood te gaan.
En die technologie die helpt ons daarbij om dat te bereiken. De technologie is het antwoord.
Technologie is onze bestemming. Dus wij mensen, dit is wat in onze bestemming ligt. En dat betekent dat artificiële intelligentie en het opgaan, het samengaan met die intelligentie, dat ons dat tot een beter mens maakt. Ja.
En Musk en hij denken daar dus eigenlijk hetzelfde over.
Ja, dus Musk en Trump en Ostrom en Thiel en je zou kunnen die hele effective altruism beweging. En je ziet dat helaas hier in Nederland ook, hoor, dat mensen daarin geloven. En dat ook het idee hebben dat alle problemen die wij nu hebben als mensen, dat die oplosbaar zijn als we gewoon de computer maar wat beter zouden benutten.
Maar het aparte is dat Musk, hè, heel veel mensen nemen hem dan niet serieus, maar Altman wordt heel erg toch wel eens de aardige man, de goedzak. Ik geloof hem gezien. Hoe verklaar je dat?
Nou, ik denk dat Musk heeft nog steeds verschrikkelijk veel volgers. Maar hij heeft natuurlijk een beetje
hij heeft minder likability dan
hij is
Musk.
Wel een beetje extreem geweest, ja. Ja. Nee, Altman heeft een iets vriendelijker voorkomen, denk ik. Maar ook is minder bekend. Dus is pas vrij recent bekend geworden. En ook eigenlijk alleen maar vanuit OpenAI en ChatGPT. Want Musk heeft natuurlijk nog wat andere leuke speeltjes. Als zijn raketten en zijn satellieten en zijn Neuralinks en niet te vergeten Tesla. Ik moet zeggen dat ik heb dat hele boek. Het is een biografie, maar ik kom weinig tegen over de persoon Sam Altman. Behalve dat iedereen altijd heel erg. Iedereen hoog opgeeft van zijn charme. En